Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen. 65, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. Daarna wordt u gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de artikelen 4 en 5. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis van 2, vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer. Spreek u nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen Efeze 2 vers 1 tot en met 10. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Wij lezen nu uit de Dordtse leerregels het eerste hoofdstuk, de artikelen 4 en 5. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods, maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods, gelijk geschreven is: uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven.
Gemeente, wij gaan samen zingen. We doen dat uit Psalm 66, het derde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad en wat daar verder volgt. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij zondag 25 van de Heidelberger Catechismus. En we gaan die vragen en antwoorden eerst samen lezen. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilig Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk, en dan gaat het, wat is die belofte van het evangelie dan? Dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Dus dat belooft God, hè? Vergeving der zonden en het eeuwige leven, dat uit genade wordt dat geschonken. Dat is de belofte van het evangelie. Er zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als de enige grond onze zaligheid wijzen. Ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het Heilige Evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet? 2, namelijk de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij de sacramenten of de genademiddelen. En dan letten we eerst op de betekenis van de genademiddelen. In de tweede plaats de inhoud van de sacramenten eigenlijk. En in de derde plaats het doel van de sacramenten en ook van het evangelie. De betekenis, vraag en antwoord 65. De tweede plaats de inhoud, vraag en antwoord 66. En tenslotte doel, vraag en antwoord 67 en ook 68. De gemeente, we zijn toegekomen in het catechetisch onderwijs aan zondag 25. We hebben de vorige keren stilgestaan bij die geweldige boodschap van zondag 23 en 24. Een boodschap die we allemaal moeten onthouden. Ik heb net een heel lijstje namen opgenoemd van mensen die zijn overleden. En een mens die kan lang en veel praten en er kan hele belangrijke dingen doen op deze wereld. Maar tenslotte komt hij als een naakte zondaar voor God te staan. U, ik ook. En dan gaat alles uit. En dan sta je daar voor de grote God. En dan stelt God aan ons 2 vragen. In de eerste plaats, vriend, heb jij mijn heilige wet, je hele leven, volledig gehoorzaamd? Dat is 1. Die 10 geboden. Heb u daar nou uw hele leven, met uw hele bestaan, gehoorzaamheid aan betoond? En in de tweede plaats, als het antwoord nee luidt, heb u dan een betaalmiddel voor uw schuld? Dat zijn de 2 vragen. Niet meer, maar ook niet minder. En op die vragen moet natuurlijk een antwoord komen. En dat antwoord, dat moet u niet hebben als u gestorven bent. Dat is te laat. Dat antwoord, dat moet komen hier in dit leven. In de gang van het leven. En wat is dan dat goede antwoord? Nou, sommige mensen die zeggen, het goede antwoord dat is dat je diep nadenkt. En daar heb ik helemaal niks tegen nadenken. Integendeel, mens is een redelijk schepsel en nadenken is heel erg goed. Maar het is niet genoeg. Want de wereld denkt ook veel na over corona en over allerlei dingen. En ook over godsdienstige dingen. Dus dat is te kort. Andere mensen zeggen, nou dan moet je een heleboel voelen en ervaren. En nou zeg ik ook niet dat geloof zonder gevoelens en ervarens is. Maar ik ontmoet ook wel eens een moslim en die kan ook een heleboel dingen zeggen die hij ervaart. Een soefi bijvoorbeeld, dat zijn de mystieke moslims. Nou, wat die allemaal niet beleven, gemeente, dat is indrukwekkend. De hoogheid van God en de nietigheid van de mens en, nou ja, goed. Maar het is niet genoeg. Dus wat wij bedenken, wat wij beleven, daarmee is nog geen antwoord gegeven op die twee vragen. Heb u de wet gehoorzaamd en is de schuld betaald? En u voelt wel, gemeente, in het licht van die twee vragen, wat is een gevallen mens dan een arm schepsel? Want hij heeft geen antwoord. En dan kan hij dat wel proberen, maar hij heeft het niet. En dan kan hij dat wel eens proberen te maken, doordat hij zegt van ja, ik ben toch zo slecht niet als andere mensen. Of ik heb toch wel eens gehoord dat iemand dacht over mij. Maar als u sterft, heb u daar niks aan. En wat dan? Ik hoop eerlijk gezegd dat u dat voor uzelf wel eens zo meemaakt, hè. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Ik kon geen kant meer op. Dat is op zich nog niet eens zo verkeerd. En dan krijgt dat heerlijk onderwijs van de Heidelbergen, dat krijgt dan plotseling handen en voeten. Het wordt concreet. Dat werd concreet in het leven van Luther. Toen hij voor de zoveelste keer in zijn armoede weer naar die torenkamer ging. En dat die Bijbel opende bij Romeinen 1, vers 16 en 17. En toen las hij in Romeinen 1, vers 16 en 17. De rechtvaardige zal door het geloof leven, staat in de Bijbel. En Luther komt er in zijn werken, althans dat zeggen de geleerden, 3 keer op terug in zijn leven. Hij beschrijft dat het er toen gebeurde. En toen zag ik het. Toen zag ik het. Niet wat Luther had gedaan. Niet wat Luther allemaal voelde. Want Luther had heel wat gevoeld in die kloostertijd en dan weet ik wat allemaal meer. Maar wat Christus had gedaan. En dat de rechtvaardige door het geloof. Geloof is een ander woord voor vertrouwen. Door vertrouwen op die zaligmaker leeft. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En dat is wat de Heer zijn kinderen allemaal leert. Dat ze eenmaal in de ontmoeting met God alleen maar kunnen leunen en steunen op die volkomen zaligmaker. En dat de rechtvaardiging van de goddeloze betekent dat het nou alleen kan door het ware geloof in Jezus Christus. En gemeente, ja, dat raakt me emotioneel natuurlijk ook. Maar ik geloof eerlijk gezegd dat je in die grote leer van de rechtvaardiging, weer weg voor God, dat de mens daar nou nooit in uitgeleerd raakt. En dat je te wonderen, dat God nou zo iemand wil omzien. En dat hij zijn eigen lieve zoon naar de wereld wilde sturen. Opdat nu ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik geloof eerlijk gezegd dat we een eeuwigheid nodig hebben om dat wonder te verstaan en om van dat wonder te juichen. Heerlijke zondag, zondag 23 en 24. Voor in zichzelf straatarme mensen die hun zaligheid alleen in Christus door het ware geloof omhelzen. Nou, dat was even een samenvatting van wat we de afgelopen zondagen dan hebben gehoord. En dan komen we nu bij zondag 25. We zijn bezig in de catechismus. En in het catechetisch onderwijs, onderwijs over de leer in vraag en antwoord, zijn er eigenlijk vier grote thema's in de kerk der reformatie en de kerk der eeuwen. Het eerste grote thema hebben we nu gehad. En dat is de inhoud van het geloof, de geloofsleer. En dat heeft onze Heidelberger behandeld aan de hand van de 12 artikelen. En dat is een korte hoofdsom, een korte samenvatting van de inhoud van het christelijke geloof. Het tweede grote onderwerp in de catechese is dan de leer van de sacramenten. Het derde grote onderwerp is de leer van de Heilige Wet. En het vierde grote onderwerp in het catechetisch onderwerp is de leer van het gebed. Dus dat zijn de vier dingen die ook in onze catechismus, in het catechetisch onderwijs aan de orde komen. Wat we eigenlijk precies geloven. Hoe dat geloof wordt gewerkt en versterkt, de sacramenten. Hoe we behoren te leven, de leer van de Heilige Wet. De wet als regel der dankbaarheid. En tenslotte dat verborgen leven. Het spreken, het eerbiedig spreken met God en hoe dat gestalte hoort te krijgen. Dan komt onze Vader aan de orde, slot van de Heidelberger. En we zijn nu bij dat tweede onderdeel aangekomen in het catechetisch onderwijs van de kerk der reformatie. De leer van de genademiddelen en ook de leer van de sacramenten. En dan begint vraag 65... met ons iets te vragen en zegt, kijk maar, een soort samenvatting is dat van wat we tot nog toe hebben geleerd. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zo'n geloof? We beginnen al even met die vraag, want die is wel leerzaam. Aangezien dan alleen het geloof. Daar mag u wel een streepje onder zetten in die vraag. Alleen het geloof. Hoorden we zondag 23 ook. Alleen door een waar geloof. Aangezien alleen het geloof. En dan geloof zoals we dat hebben geleerd in zondag 7, vraag en antwoord 21. Kennen en vertrouwen. Dat geloof wat zich richt op de persoon van de zaligmaker. Ik kan natuurlijk vele definities geven van dat geloof. En geloof wordt in de Bijbel ook een zien genoemd, het wordt een eten genoemd, het wordt een horen genoemd. Maar wat is nou eigenlijk geloof? Ja, als iemand dat aan u vraagt, wat is nou geloof? Wat zegt u dan? We kunnen dan natuurlijk vluchten in allerlei dogmatische formuleringen, dat mag en dat is goed dat u dat weet. We zouden ook een Bijbeltekst kunnen citeren. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Hebreeën 11. Dat is nou geloof. Geloof, dat is gemeten, ik zeg het een beetje gewoon, dat u het begrijpt. Dat is een uitgaande daad, zo noemden onze vaderen dat. Dus dat is dat je wegvlucht uit jezelf. Want in jezelf heb je zoveel ellende tegengekomen. Dat je er totaal van schrikt. En dat je geen houvasten vindt in jezelf. Niet in je ervaring, niet in je beleving, niks. Geloof is in de eerste plaats een uitgaande daad. Dat is dat je uit jezelf wegvlucht. En dan niet zomaar in het algemeen weglopen, nee, vlug tot die aangeboden zaligmaker. En dat geloof richt zich op hem. En dat kan alleen maar vrede vinden en zaligheid en redding in die zaligmaking die in het evangelie wordt aangeboden. En dat is de essentie van het geloven. Dat is dat vluchten uit jezelf tot de zaligmaker. De Jezus. Het geloof dat wordt bijvoorbeeld, het komt tot uiting als de twee discipelen op het woord van Johannes de Doper zeggen: ziet het lam Gods. En dan gaan die twee discipelen, Johannes en Andreas, die gaan dat lam volgen. En dan zegt: wie zijt gij? Waar woont gij? Komt en ziet, en dan gaan die twee mannen met de Heer Jezus mee. Dat was geloof. Of Abraham die wegging uit Ur der Chaldeeën, dat was geloof. Dat is dus geloof wat God werkt en wat tot activiteit komt. Geloof luistert altijd naar de belofte Gods en naar wat God zegt. En zoekt daarin alleen maar zaligheid en hou vast. Aangezien dan alleen het geloof, het ware geloof, ons Christus en al zijn weldaden deelachtig. Maar ook alweer zo'n enorme grote waarheid die hier staat. Wat doet dat geloof? Nou, het geloof dat vlucht naar Christus. Dat omhelst Christus, dat ziet Christus, dat doet het geloof, dat geschonken geloof waarvan we in Efeze 2 hebben gehoord, dat niet uit u, het is Gods gave, dat richt zich op die zaligmaker. En ja, dat maakt ons die zaligmaker deelachtig, krijgen we de deel aan. We hebben net bijvoorbeeld de beeld van het huwelijk, ik heb u getrouwd. En dat je eraan verbonden bent aan die zalem en aan al zijn weldaden. Wat zijn dat die weldaden? Nou, ja, wat Christus allemaal heeft verworven. Vergeving bijvoorbeeld door zijn bloed. Vernieuwing door zijn geest. Bewaring door zijn kracht. Geloof, hoop, liefde enzovoort. Nou, dat is een overvloed. Dus dat geloof maakt ons dat deelachtig. En dan luidt de vraag, waar komt dat geloof nou precies vandaan? Wel een belangrijke vraag, hè? Waar komt dat echte, zaligmakende geloof nu precies vandaan? Nou, we zouden natuurlijk even los kunnen denken van de vraag. Waar denkt u dat het vandaan komt? Zo even nadenken, waar komt het geloof vandaan? Nou, zegt iemand, ik geloof het eigenlijk wel. Ah ja. Dus dat komt dan bij uzelf vandaan. Die mensen kom je heel veel tegen. En soms kom ik die ook tegen in mezelf. Weet u hoe? Nou, dan denk je, ik ben lang zo'n slechte dominee nog niet. Ik kan er nog wel een paar noemen die het nog veel minder ervan afbrengen. Alsof dat bij mij vandaan komt. Gemeente, daar liggen we echt voor open. Alsof we net doen alsof dat geloof een product is van onze eigen akker. Nou, dat hebt u in Efeze 2 gehoord, dat dat dus niet zo is. Dat leert de Bijbel ons niet. En dat leert de Heilige Geest ook niet. Al wat in de Bijbel staat, dat leert de Heer ook zijn kinderen. Geloof, dat komt niet bij mij vandaan. Van waar komt dat geloof? Misschien zegt u, ja, maar ik ben opgegroeid en ik heb mijn vader en moeder, die hebben het voorgehouden. En dat is een heel groot voorrecht. Laten we dat even onderstrepen. Als uw ouders u hebben gedoopt, laten dopen, goede voorbeeld gegeven. En ja, dat u een christelijke opvoeding heeft gehad, een Bijbelse opvoeding. Maar nou zijn er wel mensen die zeggen, nou dat is dan wel genoeg. De Romeinse kerk zegt, als je dan lid bent van de kerk, is dat wel genoeg. De kerk deelt dat geloof uit. Dat is ook niet waar. We kunnen het onszelf niet geven. We kunnen het ook niet van de kerk krijgen of zo. Waar komt dat dan vandaan? Nou, kijk maar even in het antwoord. Van de Heilige Geest. Dat komt dus van God. Dat is nu een vrije gave van God. Dat wil God nou uit genade uitdelen. En vrij, dat betekent dat God niet zegt, dan moet u eerst eens dit, dan moet u eerst. Nee, dat wil God nu als een vrije gift geven. En vrij betekent, dat wij er geen recht op hebben. Dat het desondanks wel wil schenken van de Heilige Geest. En daarom die Bijbelse boodschap, hè? We kunnen heel lang naar onszelf kijken. We kunnen heel lang naar elkaar kijken. Maar de Heer leert zijn kinderen naar boven kijken. Komt echt bij God vandaan en daar alleen. En dat is, ja, onderwerpelijk noemen we dat dan maar, gewoon persoonlijk, bevindelijk. Dat is wat de Heer keer op keer moet leren. Dat het bij God vandaan komt, bij de Heilige Geest, de derde persoon in het goddelijke wezen. En hoe doet de Heilige Geest dat dan, dat geloof werken en dat geloof beoefenen enzovoorts? Doet hij dat dan op een hele geheimzinnige, een hele, ja, wat vreemde, onnavolgbare, oncontroleerbare manier? We volgen het onderwijs van onze Heidelberger. Die het geloof in onze harten werkt. En dan mag u er ook nog aan toevoegen. En versterkt dus en vermeerderd. Door de verkondiging van het heilig evangelie. Die het geloof in onze harten werkt. En versterkt. Door de verkondiging van het heilig evangelie. Wat is dat eigenlijk, de verkondiging van het evangelie? Als u een beetje in de kerk komt, dan weet u dat God een wet heeft. Vanochtend ook gehoord, dat is de wet. Die wet is heel goed. Maar sinds de val in Adam stelt die wet u en mij schuldig. En of we het nou ijdelen doen of wat minder ijdelen, die wet kan ons niet meer terugbrengen bij God. Die wet verdoemt en vervloekt ons. Die wet is niet verkeerd, maar wij zijn verkeerd. En nu laat God, vanaf Genesis 3 vers 15, in deze schuldige weer het evangelie verkondigen. God zelf mee begonnen, hebben we in zondag 6 gehoord. En dat is het middel wat de Heilige Geest gebruikt om dat geloof te planten, te werken en te versterken. Dat dat evangelie, die goede boodschap, wordt verkondigd. Gepreekt. Als een heraut. En wat is de inhoud van dat evangelie? Nou, de inhoud van dat evangelie, en ik noem dan zomaar even een paar dingen. Dat is de Heer Jezus Christus. In de eerste plaats door God de Vader gezonden. In de tweede plaats noodzakelijk. In de derde plaats God en mens in één persoon. In de vierde plaats profeet, priester en koning. In de vijfde plaats beloofd en gekomen. En zo zou ik bij wijze van spreken nog wel een uur lang kunnen doorgaan om u te vertellen wie die grote zaligmaker is. En dan hoop ik dat u hier vanmiddag zit met een lege handen, met een horige ziel, en dat dan, terwijl die persoon van de middelaar wordt gepreekt en wordt verkondigd, dus wat er in de Bijbel over hem te vinden is, dat dat nauwkeurig wordt weergegeven, dat u als het ware met open mond gaat luisteren. Heeft God de Vader zijn eigen zoon naar de kribbe gestuurd? Wandelt hij rond in deze wereld? Heeft hij gezegd tegen de zondaren dat hij is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat het verloren was? Hing hij daar volkomen gewillig aan het kruis? En dat er dan van binnen iets bij u begint te branden. En dat u geraakt wordt. Net als die Emmausgangers, weet u wel. Was ons hart niet brandende in ons. Toen hij de Bijbel ging openen. En ons ging vertellen van de schriften. Wie hij nou wilde zijn. voor zondige mens. Gemeente, dat is de verkondiging van het evangelie. Dat is dat we in een wereld met doodschuldige mens, die persoon van de middelaar, in zijn gewilligheid, in zijn heerlijkheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn dierbaarheid, u prediken. En dat alles erop gericht is met het woord van de apostel Paulus, om Jezus Christus en dien gekruisigd te verkondigen. Ja, zegt u maar. Als je dat nou te veel doet, dan gaan de mensen maar wat denken. Nou, dan gaan ze maar wat denken. Maar als je dat nou te veel zegt, dan wordt het misschien wel oppervlakkig. Oh, dat zou allemaal gerust kunnen, gemeente. Dat zou allemaal gerust kunnen. Je hebt natuurlijk allerlei verkeerde gebruikmakingen van goede dingen. Tuurlijk. Maar dat betekent nog niet dat we om dat verkeerde gebruik die grote boodschap van de schrift maar moeten gaan verzwijgen. Er is een volk op aarde. En die kunnen niet meer zonder. Die komen naar de kerk om eens wat goed van die koning te horen. Daar hunkert hun ziel naar. Dat ze hem mogen aanschouwen. Dat ze van hem mogen horen. Misschien vindt u het voorbeeld niet zo goed, hè. Maar ik mag het toch wel vertellen. Er zijn gewoon dingen in het gewone leven, waardoor je bij dit soort dingen ook weer eens bepaald wordt. U weet, 5,5 jaar geleden is mijn vrouw overleden. En weet u dat de laatste tijd zit ik in die oude fotoboeken te kijken. Zo'n foto. Dat ontroert je hevig. Niet dat dat stukje papier nou zo belangrijk is, maar dan zie je die personen, dan gaat je hart er naar uit. Dan zou je er nog eens even willen omhelzen enzovoort. Snapt u dat? Nou weet u wat geloven is. En wat nou verkondigen van het evangelie is. Dan zie je daar een straat arment in de kerk. En dan mag die prediker iets vertellen van dat lam Gods wat de zonde ter wereld wegneemt. Dat alles wat aan hem is gans begeerlijk is. Zulken is mijn liefste oog, hij dochter van Jeruzalem. Zulken is mijn zielenvriend. En dan wordt het van binnen warm, snap u? Dat leert de Heer zijn kinderen. Die krijgen die middelaar nodig. Gaan die middelaar aanschouwen. Gaan die zalig maken, omhelzen. En ga dat nou niet de dogmatiek overheen gooien. En ga dat nou niet. Nee, dat leert de Heer zijn kinderen. In de weg van de verkondiging van het evangelie. En in de tweede plaats, hoe wordt dat geloof nou versterkt? Waar komt het vandaan en hoe wordt het versterkt? Wel, door het gebruik van de sacramenten. Dus naast dat evangelie heeft God ook nog iets anders gegeven, iets extra's. Een zichtbaar teken, waardoor hij dat geloof wat hij plant ook wil versterken. Je wekt dat evangelie door het. Wekt dat geloof door de verkondiging van het evangelie. En God versterkt dat geloof door het gebruik van de sacramenten. We zeggen dan, het evangelie heeft een tweevoudige werking. Het evangelie wekt en versterkt. De sacramenten hebben een enkelvoudige werking. Die zijn alleen gericht op de versterking van het geloof. Wat zijn het eigenlijk, sacramenten? Kom bij onze tweede gedachte. Dan eens gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 68, het tweede vers. Een mooie psalm in dit verband. Een vrome volk in u verheugt. De huppelen van zielenvreugd. 68 vers 2. ja, wat zijn dat dan precies sacramenten? Als u nou in de Bijbel gaat lezen, dan komt u dat woord niet tegen. Trouwens ook het woord kerk kom je eigenlijk in de Bijbel een enkele keer, maar niet eigenlijk veel tegen. De Bijbel hoorde meer van gemeente, de ecclesia. En in onze belijdenis zijn die woorden wel belangrijk geworden. Sacramenten, bijvoorbeeld door Augustinus en zo is dat gekomen. En zo is dat ook in de belijdenis terechtgekomen. En ja, een sacrament, dat was ook in de Romeinse oudheid wel gebruikelijk. Bij rechtspraak werd het wel gebruikt. Het werd ook wel in het leger gebruikt. Een eed op het vaandel, dat was een sacrament. Zo is het ook in het kerkelijk spraakgebruik, heeft het een plek gekregen. En wat is dan precies een sacrament? Dat is in ieder geval een teken. Hè? Naast het hoorbare woord is het een teken. Maar nu kunnen we bij dat teken natuurlijk alles in de Bijbel een teken. Ja, de boom des levens was ook een teken, iets zichtbaars. En in de Rooms-Katholieke Kerk is men heel ver gegaan en op een gegeven moment kreeg je een heleboel tekenen, kreeg je een heleboel sacramenten. In de tijd der Reformatie is men daar nog eens wat beter over na gaan denken. En heeft men gezegd van ja, een teken, maar met welke bedoeling dan en waar komt dat teken dan precies vandaan? En vraag en antwoord 66 en wat er allemaal in staat, daar zit een heleboel nadenken onder, vooral in de tijd van de Reformatie. En er zijn ook hele disputen gehouden over de goede avondmaalsleer en zo. En zo langzamerhand heeft de kerk der Reformatie dus een definitie opgesteld. Is men tot een omschrijving gekomen van de sacramenten. En dan zie je in het antwoord eigenlijk drie belangrijke dingen. En die wil ik even met u behandelen. In de eerste plaats wat een sacrament is, dat is een heilig en zichtbaar waarteken en zegel van God ingezet. De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen. Dat is wel door God ingezet, dus niet gaan wij zelf wat bedenken. Dat gebeurt in de Roomse kerk, daar hebben ze ook alle sacramenten, bijvoorbeeld het laatste oliecel, dat je dus voordat je sterft nog een bepaalde rituele handeling moet ondergaan. Nou, dat staat niet in de Bijbel. Het komt voor in de traditie voor een groot gedeelte. En dat is geen sacrament. Het moet dus een Bijbelse grondslag hebben. Van God ingesteld. In de tweede plaats moet een sacrament ook een zichtbaar teken zijn. Een symbool. En een symbool dat wijst altijd op een diepere zaak. Hè? Besnijdenis was een teken, was een symbool van een diepere betekenis. Hè, van Gods verbond met Abraham. En dat werd dan bezegeld met een teken van de besnijdenis. En tenslotte moet dat teken en zegel is ook een heilig teken. Met een heilige oorsprong, een heilige bedoeling. Nou, als je dan zo de Bijbel eens doorleest en je gaat dan op zoek naar dingen die daaraan beantwoorden, dan kom je eigenlijk voor ons besef bij twee dingen uit. En dat is in het Oude Testament de besnijdenis en de Pascha. In het Nieuwe Testament is dat dan de doop en het heilig avondmaal. En dat zijn dus dingen, tekenen en zegelen, hè, de doopwater, het brood, de wijn. Dat zijn tekenen, zichtbare tekenen, maar ook een zegel, een onderstreping van God ingesteld. En door middel van die dingen wil God iets duidelijk maken. En dat is het tweede wat in die definitie staat. Er is dus naast het evangelie, naast het hoorbare woord, heeft God dus iets gegeven, iets zichtbaars, teken. Tegelijk ook een zegel, iets wat onderstreept. En waardoor God iets duidelijk wil maken. Iets wat duidelijk wordt in de verkondiging, maar wat ook nog weer wordt onderstreept door het sacrament. Door het sacrament van de doop en door het sacrament van het heilige avondmaal. En wat wil God dan duidelijk maken? Wel, opdat Hij, God dus, ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie te beter te verstaan, geven en verzegelen. Wat is die belofte van het evangelie? Daar kom ik zo op. Maar eerst wil God dus tegen ons zeggen, dat Heidelberg net dat dan over, die sacramenten moeten gebruikt worden. Dat is op zich al belangrijk. Komt zo meteen in die volgende zondag nog wel weer terug. Dus we kunnen naar dat doopvont kijken. Maar het moet ook wel gebruikt worden. We kunnen het avondmaal uitrichten. Helaas kan dat niet, hè, door de coronacrisis. Maar we zijn blij als dat weer mag. Maar we hebben en natuurlijk alleen de zegen van als we het op een goede en eerlijke manier mogen gebruiken. Dat staat wel heel nadrukkelijk ook in de Heidelberg. Dat het gebruik, daarvan wil God iets verzegelen en verzekeren. Ja, zegt u, maar ik heb wel eens van iemand gehoord dat hij dan dat sacrament niet gebruikte en dat toch een zegen aan ontving. Nou, dat kan in uitzonderingssituaties wel eens een keer. Ik denk bijvoorbeeld aan een ouder iemand die niet meer naar de kerk kan komen. Een kind van de Heere. Nou, dan weet de Heer er ook wel van en dan kan hij ook, ondanks dat we niet naar de kerk gaan, ons toch een zegen geven. God is aan de middelen niet gebonden, wij wel, maar God niet. Het kan ook wel zijn dat iemand heel erg in de banden is en dat hij vanwege de hoogheid van het avondmaal dat toch niet durft aan deel te nemen. Dat kan. Ik zeg niet dat het goed is, maar het kan wel. En dan kan de Heer soms wel eens op een voor ons wat onbegrijpelijke manier toch daar een zegen in leggen. Dus dat zijn de uitzonderingen die mogelijk zijn. Ik zeg niet dat het de normale weg is, de gewone weg. Wij moeten elkaar steeds herinneren in de Bijbel aan de gewone weg en op de gewone manier waarop de Heilige Geest werkt. En dan wil hij door het gebruik van die sacramenten twee dingen. Kijk maar even in uw boekje. Verstaan en verzegelen. Dus de belofte van het evangelie verstaan. Dat is een ander woord voor duidelijk maken. Wat God dus in dat evangelie belooft, dat wil hij door de doop en door het avondmaal verduidelijken. En waarom moet God nog steeds verduidelijken? Nou, omdat we kennelijk hele domme mensen zijn. En we elke keer weer opnieuw verder onderwijs nodig hebben. Dat zie je al in de Hebreeënbrief. Daar zegt die schrijver van de Hebreeënbrief. Dat we niet alleen moeten blijven haken bij de eerste dingen. Maar ook tot de volmaakte, tot de verdere voortgang moeten voortvaren. En dan gaat hij over dat grote priesterlijke werk van de Heer Jezus vertellen. Dus Gods kinderen die staan naar verheldering, verduidelijking. En dan niet alleen intellectueel dat je het snapt. Maar ook bij ondervinding. Dat je meer en meer van dat grote werk van Gods genade persoonlijk gaat verstaan. En dat is misschien wel een punt wat we even moeten onderstrepen. Want er is natuurlijk aan het genadewerk van God een begin. Dan wekt hier de droefheid in het hart over de zonde. Dan zijn er die eerste uitgangen. En dan worden we verlegen om de Heer en om zijn gunst. En nu is het helaas zo, ook in de kerk, maar soms ook wel in de prediking, dat van dat begin een grond wordt gemaakt. Ik bedoel dat niet verwijtend. Maar dat is helaas wel, nou, soms ook wel eens vaak het geval. En u hebt God de sacramenten gegeven dat we van het begin niet een grondje gaan maken. Dat is trouwens ook heel gevaarlijk als we dat doen. Want dan wordt onze bekering de grond en onze wedergeboorte en ons beter zijn dan anderen, want tegenwoordig zeggen we dan gauw, ja, ze doen tegenwoordig maar dit en dat en zus en zo. Maar het probleem zit niet in anderen, het probleem zit in mij. En wat wil de Heer nou leren, wat wil hij nou duidelijk maken? Het leven van zijn kerk, dat ze meer en meer alleen maar die gezegende persoon van de Heer Jezus overhouden. Dat het daarom gaat. En dat, ja, die persoon, daar opent zich een oceaan van heil. Zelfs de engelen in de hemel krijgen dat niet allemaal doordacht en zo. Dat is onmogelijk. De overvloedige rijkdom die er in Christus is. En daarom moeten we niet bij dat begin blijven staan. En daarom heeft God die sacrament ook gegeven, zodat we daarin voortgang zouden ontvangen. En in de tweede plaats verstaan en verzegelen. Wat betekent dat dan? Nou, dat we die grote boodschap van de belofte van het evangelie, dat we door de genade Gods en door de beoefening van het ware geloof er meer en meer innerlijk van overtuigd raken. Niet alleen anderen, maar ook mij. Dat onderstreept wordt. En dan zal ik, kom verderop nog wel aan de orde bij het avondmaal en zo, hoe God dat dan doet en waarom dat zo belangrijk is. Maar dat we ook staan naar vastheid, naar zekerheid. Niet in onszelf. Dan krijg je hoogmoedige mens. Maar zekerheid in de persoon van de zaligmaker. En de belofte van het evangelie. Wat is dan die belofte van het evangelie? Nou, dat wordt dan ook nog even erbij gezegd in het antwoord. Dus het sacrament is een teken, een zegel. Tweede plaats, dingen duidelijk maken, verstaan en verzegelen. En wat dan precies de belofte van het evangelie? En wat is dan die belofte van het evangelie? Dat ik vanwege het offer, het slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht. Dus het lijkt op een historische gebeurtenis. 2000 jaar geleden in Golgotha. En daar zijn twee dingen tot stand gekomen. De vergeving der zonden. En daar wordt het eeuwige leven uit genade geschonken. Kijk, in de doop en in dat avondmaal wil God de belofte van dat evangelie verduidelijken en onderstrepen. En wat belooft dat evangelie dan? Aan een arm, zondig, hopeloos, schuldig menselijk. Die als je op zichzelf moet beleiden. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar dan belooft dat evangelie. Dat ik nu in die persoon van de zaligmaker volkomen vergeving van de zonden niet alleen maar krijg, maar ook heb. En in de tweede plaats een deelgenoot ben van het eeuwige leven. De vergeving, dat hebben we al eerder gehoord in de Heidelberger. Welzaligheid in zonden zijn vergeven. En het eeuwige leven, dat is dan nog voor gemeenschap. Dat is dat leven met de Heere. Die aan deze zijde van ten dele straks volkomen, hè, leven in zijn gunst. En dat ik dat uit genade mag ontvangen. En daarvoor heeft God nou die sacramenten ingesteld om ons daarin te versterken. Kent u ook dat geheim van het sacrament? Heb u het ook nodig? De doop is het sacrament dat wijst op de wedergeboorte, dus eenmalig. En het avondmaal wijst op gedurende voeding. Dat we nou voortdurend nodig hebben. Wat dat betreft is het natuurlijk wel erg, hè, dat we dit hele kalenderjaar nog niet één keer het avondmaal hebben gehouden. Dat leidt tot een zekere verschraling ook in het geestelijk leven. We leven nu al in eind augustus. In maart niet gehad, in juni niet gehad en ja, september ook natuurlijk niet. En december. Dan hoeft nog maar 4 keer per jaar. Volgens onze Duitse kerk moet het 6 keer per jaar. En Calvijn die vond het zo belangrijk, dat avondmaal. Hè? Die grote Calvijn. Dat hij het elke week wilde houden. Mocht niet van de raad in Genève toen. Toen werd het 1 keer per maand. Maar goed. En in de Engelse kerken, de orthodoxe Engelse kerk, is nog steeds 1 keer per maand. Wat dat betreft had er dus nog wel het een en ander te overdenken. En dat we dat nou voortdurend nodig hebben. De Heer Jezus die heeft zichzelf vergeleken met het brood des levens. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik bedoel het ook niet vervelend of spottend. Maar u gaat toch ook niet 1 keer per week een boterham opeten. Het is elke dag nodig. Ja, zegt u maar, tegenwoordig met het oppervlakkige gedoe en zo, de mensen die geloven maar. En natuurlijk pleit ik hier niet voor oppervlakkig gedoe. Maar het is toch ook wel heel erg eigenlijk. Hè? Dat we de Heer nou zo ontzettend weinig nodig hebben. En dat we zo'n dagen kunnen leven zonder dat we nu eens wat van hem horen. Is wat van hem genietend en is uit hem leeft. Ik geloof eerlijk gezegd dat dat de grootste zonde is die Gods kinderen doen in dit leven. Die Jezus hen dagelijks nawandelt en ze het zo makkelijk zonder hem kunnen. Zou u ook niet denken dat het eigenlijk heel erg is? Het is net als bij die ouders, die hebben een kind. En dat kind dat is zo brutaal en dat kan zo goed lopen dat ze zeggen, nou ik heb jullie niet meer nodig. Het doet pijn voor je ouders. En al dat ongeloof en al die ongestalten, dat is allemaal onze schuld. Maar daar is de Heer niet blij mee. Dat moet ons altijd weer aanklagen. Dat we het zo laten liggen. Dat moet ons ook elke keer weer doen verlangen naar die andere wereld. Waar dat ongeloof niet meer is. En waar God zal zijn alles en in allen. En dat is het verlangen ook van de ware kerk en van de kinderen Gods. Nu tenslotte nog een derde puntje. En dat is het doel van die sacramenten. 2 sacramenten. Ik heb net al iets verteld over de Roomse kerk. Die hebben de 7. En die hadden bijvoorbeeld de priesterwijding en het huwelijk. En een huwelijk is natuurlijk wel een hele belangrijke instelling. Maar het is geen sacrament. Het is niet een middel waardoor God genade wil schenken of versterken. Dus vandaar dat we het huwelijk geen sacrament noemen. En 2 sacramenten, doop en avondmaal. En door die 2 middelen wil God de genade versterken. Maar nu vraag 67. Ik ga die antwoord eens even lezen. Maar dat is wel een belangrijke vraag. Zijn dan beide woord en sacrament, de verkondiging van het evangelie en de sacrament, dus 2 dingen. Zijn ze er nu allebei op gericht of daartoe verordend dat ze ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Nou, een hele mond vol, hè? Ja. Gaat over woord en sacrament. En woord wordt hier bedoeld het evangeliewoord. Dus evangelie en sacrament. Zijn die er nou op gericht dat er maar 1 grond is, 1 houvast is waarop een mens kan staan en dat is Christus Jezus en die gekruisigd. Woord en sacrament zijn een beetje verschillend. Het woord is hoorbaar, het sacrament is zichtbaar. En zo zijn er wel meer verschillend woord. En het sacrament hebben zijn ook gelijk in bepaalde overeenstemmingen ertussen. Namelijk, ze hebben allebei 1 en hetzelfde doel. En wat is dan dat doel? Dat ze ons geloof richten op de enige grond onze zaligheid. Hier wordt eigenlijk gevraagd. Als je nou eerlijk de Bijbel leest. Als je nou die sacramenten op de rechte manier gebruikt. Waar wil dat dan allemaal op wijzen? Wat houdt een mens dan over als hij God gaat ontmoeten? Hoe moet hij God nou ontmoeten? En dan kunnen we op die vraag, hè, wat is dan de grond waarop ik sta, waar hou ik me dan aan vast? Dan kunnen we natuurlijk een heleboel dingen noemen. Ik ga dat nou allemaal niet doen, want dat weet u allemaal wel. Dan kunnen we zeggen van ik ben een ambtsdrager of ik heb mijn best gedaan op aarde of ik heb... Nou ja, noem het allemaal maar op. En die antwoorden worden ook in de regel wel gegeven. Maar die antwoorden zijn niet goed. Dat is de enige grond. De laatste adem uitblazen. En die grote God gaan ontmoeten. Waar moet ik, als dominee, als man en vader, als arm zondig mensenkind, waar moet ik dan op leunen? En wat blijft er alleen maar over? De grond betekent hier, hoe komen we erdoor? Hoe komen we weer recht voor God? En dan luidt het antwoord, ja, dit is de enige grond. Dit is de enige grond. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie. En verzekert ons door de sacramenten. Dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, daarin vast ligt. Die voor ons aan het kruis geschied is. In dit pas staat dit zo in de Bijbel. Want Paulus zegt in de Galatenbrief dat hij nergens anders in wil roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. Dit is het ook wat de apostel Paulus heeft gepreekt. Jezus Christus en die gekruisende liefde van Christus dringt ons. En dit is het ook. Waar al de gelovigen. Vanaf Adam tot de laatste. Door de genade van de Heilige Geest van harte amen op zullen zeggen. Er blijft er maar één over. En dat is die persoon van de middelaar. En alles wat aan hem is. Is gans begeerd. Al het andere. Het telt voor God niet. Deze is mijn geliefde zoon. En ook ik. Mijn welbehagen heb. En gemeente. Dat maakt de zaligheid aan de ene kant ongelooflijk ruim. Want die zaligmaker heeft alles gedaan hoor. Er hoeft van ons nog niet ene zucht bij. Hij heeft het volledig gedaan. Het maakt de zaligheid ook ongelooflijk nauw. Want alles wat wij verder meebrengen, dat moet er allemaal nog af. Maar God wil ons in Christus zien. En ik heb dat alles meer verteld en sommige mensen vinden dat niet fijn als ik dat zo zeg. Maar ik bedoel dat natuurlijk verduidelijkende. Als ik hier mijn kleren uitgedoen, dan zegt u allemaal dat is schande. Hè? Onze dominee die is een beetje niet meer goed geworden in zijn hoofd. Want dan staat hij er eens een naakje op de peeks. Dat mag niet, dat moet ik ook niet doen. Dat zal ik ook niet doen. Als de Heer me daarvoor bewaart. Maar weet u. Zo wil God ons wel voor hem zien. Hè? In mijn totale schande. Alles uit. Want Adam en Eva die deden gauw nog wat bladeren voor hun schande. Heel eraf. Eraf. Toen heeft God zijn nieuwe kleren gegeven. En waar waren die kleren van gemaakt, die vellen? God had een offer gedaan. En van die vellen van dat offer, heeft hij ze bekleed. Met de klederen des heils. En zo wil God die naakte zondaar voor zich zien. Om hem te bekleden met de mantel der gerechtigheid. Met de zaligheid die in Christus is. En daarom zal de eeuwigheid ook maar één ding opleveren. En dat is de glorie van het Lam. De heil van de Christen der Schriften. Gij hebt onze goden gekocht met uw bloed. Amen. Slotzang, gemeente 69, vers 14. Gij hemel, zee en aard, vermeld Gods loffen, wat er verder volgt. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.